Wij zijn om te beginnen een moment stil tot God. En als wij deze dienst binnengaan, spreken wij eerst uit dat onze hulp is van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat. Zo is het. Namens die God mag ik u groeten, genade voor u en vrede van God de Vader, in Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan weer zingen en wel uit Psalm 75, lied 75, vers 1 en 2. Dan zal nu de band twee liederen zingen.
Eerst nog even voorstellen. Wij zijn een band dus, die op WW heeft gespeeld. Op de drum hebben we Ruben. Gitarist Job. Bassist Abel. Onze bandleider Dirk-Jan.
Geweldig zoals jullie ons voorgaan in de aanbidding van Gods naam in deze dienst. Wij gaan nu verder naderen tot God. We komen dichterbij, om zo te zeggen. En voordat wij gaan bidden, lees ik u en jullie enkele woorden uit de eerste brief van Johannes. Woorden die bestemd zijn om tot inkeer te komen. Om ons te realiseren wie wij zijn ten opzichte van God. En ook wie God is ten opzichte van ons. Ik lees uit 1 Johannes 1. Dit is wat we hem horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in God geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar belijden we onze zonden, dan is hij trouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle kwaad. Tot zover. Laten we nu samen bidden. Wij komen tot u, God, voor wie al onze harten open liggen, die al onze geheimen kent, die ons dieper kent dan wij onszelf kennen. En hier zijn wij dan voor uw aangezicht. Wij danken u dat wij hier mogen zijn. Op de eerste dag van een nieuwe week. Een dag die herinnert aan de opstanding van Christus uit de dood. Een feestdag daarom. En we bidden u dat u er zelf ook bij wilt zijn in deze dienst. Als wij ons richten op u. Als wij ons klein maken voor u, zoals we dat net gehoord hebben. Ons niet groot houden door te doen alsof wij volkomen deugen. Maar juist erkennen dat er zoveel aan ons mankeert. En dat wij u nodig hebben. Dat wij ook het bloed van Jezus Christus nodig hebben. Dat ons schoonmaakt van alle kwaad. Wij bidden u om zijn vergeving. En wij bidden u om de vernieuwende kracht van de geest die van hem uitgaat. Dat wij die geest mogen ervaren. Ook in deze dienst, als we zo dadelijk de Bijbel open doen en daaruit gaan lezen. Dat kan iets heel vervreemdends hebben. De Bijbel is een oeroud boek. Wat kunnen we daar vandaag nog mee? Wat kan dat nog met ons? Maar uw geest laat telkens weer merken dat juist die Bijbel nog wel degelijk iets met ons kan. En dat u ons daarin op onze nummer zet, dat ook, maar ons ook bevrijdt. Ons in de ruimte zet. Ons het ware leven geeft. Wij bidden u dat we daar iets van mogen merken in deze dienst. Als jongeren, als ouderen, als kinderen. Geef ons uw nabijheid te mogen ervaren. Uw stem te mogen horen. Uw kracht, uw geest in ons midden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen nog even verder uit die psalm. Als je een psalm zingt is het altijd mooi dat je daarbij kunt denken dat al duizenden jaren lang mensen met diezelfde woorden God groot maken. Dus wij zingen nu verder uit Psalm 75, de versen 3 en 4. Thank you. Ja, daar zullen we zo dadelijk verder op doorgaan. Op het gegeven dat God het is die ons leven oordeelt. En niet andere mensen, of bij elkaar, of bij onszelf. Maar voordat we dat doen, is er eerst het kindermoment. Ik begreep dat Staffers een gesprekje met de kinderen, of iets met de kinderen zouden doen.
Voordat de Staffers dat gaan doen, willen wij eerst nog een lied zingen. Staan. Is er voor nog een praatje of iets dergelijks? Gaan we gewoon, okay, nou, dan gaan we lekker zingen. Kunnen jullie allemaal lekker gaan staan?
Mogen de kinderen dus nu naar de kindernevendienst? En dan zal de lector de lezingen verzorgen.
Ik lees eerst uit Matteüs 7, vers 1 tot 8. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Dan lees ik nu uit 1 Korintiërs 3, vers 21 tot 4, vers 7. Niemand moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u. Of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst. Alles is van u, maar u bent van Christus en Christus is van God. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt even min. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt. Omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is, en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mezelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren. Houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus daarom schept u. Waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt?
Ja, bedankt. Hij mag nog even terug naar de voorlaatste slide, als dat kan. Lukt dat nog? Dus het gedeelte uit 1 Korinthe 4, vers 3 en zo. Ja. Want ik wilde met jullie, met u, met name stilstaan bij dit gedeelte. Ik heb dus begrepen dat het thema waar jullie mee bezig geweest zijn, luidt. Hoe weet je wat je waard bent? Klopt dat? Ja? Vond ik een mooi thema. Alleen al de alliteratie die hierin hoort. Hè. Hoe weet je wat je waard bent. Dat is mooi, mooi gevonden. Maar ook een belangrijk thema. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe jullie daarmee bezig geweest zijn de afgelopen dagen. Maar ik heb gewoon gedacht, hoe zou ik dat zelf nu aanvliegen? Zeg maar, hè. Als ik daar zelf over zou willen nadenken vanuit de Bijbel. En dat bracht me eigenlijk bij dit gedeelte over wat Paulus schrijft. En ik wilde met name stilstaan bij die versjes 3 en 4 die je daar ziet. Hè? Dus daar schrijft Paulus, maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. Eigenlijk zegt hij, interesseert me niet zoveel. Hij zegt niet dat het hem helemaal niet interesseert, maar niet zoveel, zegt hij. Hoe ik over mezelf oordeel, telt even min. Ik ben mezelf weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets te lasten kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Dus die woorden, daar wil ik met u, met jullie over nadenken. Hoe weet je wat je waard bent? Ja, dat is natuurlijk best een belangrijke vraag. Want die heeft alles te maken met onze identiteit. Die heeft te maken met wie zijn wij nu ten diepste. En wat stellen we eigenlijk voor? Het is ook een vraag die onzekerheid verraadt. Op een bepaalde manier. En dat is ook begrijpelijk. Want daar worden natuurlijk heel wat waardeoordelen geveld. Dat was net even al mooi te zien in die sketch die jullie deden. Hè? Hoe snel we oordelen hebben over wie er nu het ergst in de fout gegaan is. En wat voor straf daar dan tegenover moeten staan. Ik heb zelf ook 3 tieners thuis. En bij ons thuis, daar vliegen de waardeoordelen ook soms over de tafel heen als we samen eten. En dan proberen we wel eens natuurlijk wel te dempen. En het zegt, nou, kijk wat je zegt. En probeer positief over elkaar te praten en over anderen en niet negatief. Maar dat gaat ook soms zomaar weer mis, hè. En dat zal bij jullie misschien wel niet anders zijn. Wij worden ontzettend snel beoordeeld. En we beoordelen elkaar ook ontzettend snel vaak. Op allerlei dingen. Op ons uiterlijk, op hoe je eruit ziet. Op onze huidskleur. Op je opleidingsniveau wat je hebt. Of op wat dan ook maar. En soms word je ook razendsnel afgeschreven. Omdat je niet helemaal binnen de juiste categorie valt. Voor het oog van degene die naar je kijkt. En als dat jou overkomt, hè, als je merkt van ja, ik voel me afgeschreven, of ik doe niet mee, of ik hoor er niet bij, of ze zien me niet staan, dan kan het ook heel makkelijk onder je huid gaan zitten. Dan kan je ook inderdaad heel makkelijk bij die vraag uitkomen van ja, maar misschien hebben ze ook wel gelijk. Wat stel ik ook eigenlijk voor? Hè? Wat ben ik nou eigenlijk waard? En hoe weet ik wat ik waard ben? Zeker als je tiener bent, denk ik, dan is het heel normaal dat je ook heel graag ergens in wil uitblinken. Je wil het verschil gaan maken. Je wil niet iemand worden van 13 en in een dozijn. Iemand die maar heel middelmatig is. Er zijn er al zoveel van. Je wilt bijzonder zijn. Maar waarin dan? En hoe doe je dat dan precies? En hoe weet je wat je waard bent? Dat is dan dus de vraag. Begrijpelijke vraag dus. Nou, ik vlieg dus aan vanuit Paulus. Paulus had ook te maken met mensen die hem beoordeelden. Sterker nog, die hem ook afschreven. En hij had dat niet rechtstreeks van die mensen gehoord, maar via, zo gaat het natuurlijk vaker, hè? Dat zal bij jullie ook zo zijn, dat, wat ze van je vinden, dat zeggen ze niet rechtstreeks in jouw gezicht. Nee, dat hoor je dan via, die heeft over jou dit en dat gezegd. Nou ja, zo was het bij Paulus ook ongeveer gegaan. En hij had zelf die gemeente in Korinthe gesticht, dus hij had die mensen bij het evangelie gebracht, bij Christus gebracht. En hij had ook een band met die mensen opgebouwd. Je zou bijna kunnen zeggen hun geloof aan hem te danken op een bepaalde manier. En toch waren ze zich van hem af gaan keren. En uiteindelijk was het zover gekomen dat ze gezegd hadden, die Paulus is eigenlijk een waardeloos mens. Dat zeiden ze daar in Korinthe over Paulus. En ze zeiden er nog iets bij, ze zeiden Apollos, die moet je hebben. Die is veel betere geestelijk leider. Ook iemand die daar in Korinthe blijkbaar dus rondliep. We weten niet precies waar het nou over ging, waarin die twee nou van elkaar verschilden. Apollos lijkt wat welsprekender te zijn geweest dan Paulus. Dus Paulus kon niet zo makkelijk uit zijn woorden komen. Kon niet zo charismatische toespraak houden, zal ik maar zeggen. En Apollos kon het dus wel. He, dus de mensen liepen weg met Apollos. Dat was een veel betere leider dan die Paulus, die eigenlijk helemaal niet zo'n krachtige figuur was, vonden ze. Nou, dan gaat Paulus daar dus op in. En ik wil met jullie nagaan hoe hij daar dan op reageert. Dat is namelijk wel heel leerzaam. Het eerste wat opvalt is wat hij dan niet doet. He, dus het zou natuurlijk heel erg voor de hand gelegen hebben als Paulus tegen die Corinthiërs gezegd had, ja, wil je eens even luisteren. Jullie hemelen nou wel die Apollos op, maar weten jullie wel dit en dat van Apollos? He, Apollos heeft dit tegen en dat deugt niet bij Apollos. Nee, dat doet hij allemaal helemaal niet. Hij zegt geen kwaad woord over zijn collega. eigenlijk prachtig om te zien dat hij dus aan dat spelletje van de Zwarte Piet aan elkaar toespelen, dat hij zich niet laat verleiden om daar ook maar een moment aan mee te doen. Alles wat hij zegt over Apollos is positief. En hij zegt, het is een hele goede collega, een broeder, zegt hij, noemt hij hem zelfs aan het eind van deze brief. He, dus hij gaat niet in mee met dat spel van oordelen en beoordelen en veroordelen en afschrijven enzovoort. Hij wil die Korintiërs luist duidelijk maken dat je daar tegen moet verzetten. Dat je daar niet in mee moet gaan. He, dus geen kwaad woord over zijn collega. Daar was men in Korinthe heel erg mee bezig. Het leverde heel veel gedoe op. He, de een zei, ik vind Apollos geweldig. De ander had weer... Petrus bijvoorbeeld was ook populair bij sommigen. He, dus ieder had zo zijn eigen voorkeurs, geestelijk leider. En het duwde dan de ander naar beneden om zijn eigen held maar wat op te poetsen. Zo gaat dat vaak, hè? Dat is ook voor ons denk ik nog een hele grote verleiding. Dat je, als ik nou de ander een beetje naar beneden duw, dan kom ik er zelf al gauw een beetje beter op te staan. Dan ben ik zelf toch wat meer waard. Hè? Dus alsof naarmate je een ander minder waard vindt, jezelf meer waard. Hele rare gedachte die telkens weer bij ons opkomt. En waar Paulus dus niet in meedoet. Maar hij doorziet dat en hij kiest die weg niet. Welke weg kiest hij dan wel? Nou, dat staat dus hier. En dan zegt hij eigenlijk drie dingen. In die versen 3 en 4, zeg maar. Hij zegt, het oordeel dat jullie, of welk mens dan ook maar, over mij velt, dat doet mij bijzonder weinig, zegt hij. Dat is het eerste. Tweede wat hij zegt is, het oordeel dat ik zelf over mij vel, dat is ook niet beslissend. En derde wat hij zegt is, de enige wiens oordeel ertoe doet, is de Heer. Hij bepaalt wat ik waard ben. Nou, ik wil bij alle drie even met jullie stilstaan. Want ik denk, ze zijn alle drie heel leerzaam voor ons zelfbeeld, voor hoe je tegen jezelf aankijkt. Eerst even dat oordeel van anderen. Paulus zegt dus, dat oordeel van anderen doet mij heel weinig. Wel iets dus, dat zei ik al, wel iets. Paulus is ook maar een mens. Tuurlijk. Ik hoorde Gert-Jan Zegers van de week zeggen dat hij ook heel goed met kritiek kan omgaan en zo. Helemaal niet belangrijk vindt of mensen het al of niet met hem eens zijn. Maar hij zei, als mensen mijn integriteit in twijfel trekken, dat doet wel iets met me. Dus als mensen suggereren dat ik uit verkeerde motieven bezig ben, dan raakt mij dat. En dat kunnen we ons allemaal wel voorstellen, denk ik. Dus wat mensen van jou vinden, het is heel logisch dat dat wel iets met je doet. Zeker als ze inderdaad heel dicht bij je komen en je integriteit in twijfel trekken. Dus het is niet zo dat Paulus zegt, doet me helemaal niks. Doet ook hem wel iets. Hij is ook niet van steen. Maar hij zegt, het is niet beslissend, want ik ben daar niet van afhankelijk. Ik ben niet afhankelijk van hoe mensen tegen mij aankijken, dat zegt hij eigenlijk. Mijn gevoel van eigenwaarde hangt dus niet af van wat andere mensen van mij vinden. Dus hoe weet je wat je waard bent? Niet door af te gaan op wat andere mensen over jou denken, wat ze van je vinden. En dat vind ik eerlijk gezegd een bevrijdend antwoord. Want dat betekent dat je los kunt zijn van wat men van je vindt. Dat jouw eigenwaarde niet bepaald wordt door de blik van anderen. En dat is ook wel heel belangrijk, denk ik. Want hoe vaak zijn we niet geneigd om dat juist wel te doen, hè? Doen we ons best zo te leven dat anderen ons goed genoeg vinden. Je voelt hun ogen als het ware op je gericht. Misschien je ouders wel of zo, of wie dan ook. Vaak zijn het eerder je vrienden dan je ouders. Je peergroup is vaak belangrijker dan je ouders, hè? Die kijken mee en ik wil het vooral in hun ogen heel goed doen. En daar doe je ontzettend je best voor. En soms faal je en dat vind je lastig. Als je mensen teleurstelt, dan hoor je er misschien wel niet meer bij. Dus we doen heel ons best om er wel bij te horen. Dus vraag je maar zelf, waarom sta ik nou 's morgens eigenlijk zo lang voor de spiegel? Vind ik dat nou zelf echt belangrijk? Of is dat omdat ik eigenlijk toch met de ogen van anderen naar mezelf aan het kijken ben? En ik ben bezig met de oordelen die ze over mij aan het vellen zijn. En zit het allemaal wel goed genoeg? En ben ik wel mooi genoeg? Dat soort dingen. Waarom train ik zo hard voor mijn sportclub? Is het echt omdat ik er zelf plezier in heb? Of in de hoop om gezien te worden, om respect, om waardering te krijgen? Dat mensen me zullen bewonderen. En dat zeg ik niet alleen tegen jullie hoor. Maar dat zeg ik ook tegen alle volwassenen, laat ik maar zeggen. Dus ook tegen mezelf. Ik werk zelf aan een universiteit. Hier in Amsterdam, de Vrije Universiteit. En daarin is het heel belangrijk dat ik artikelen schrijf en zo. En er wordt er altijd gekeken van hoeveel mensen die artikelen dan lezen. En hoeveel mensen die weer citeren, dus die aanhalen in hun eigen werk en zo. Dat wordt allemaal bijgehouden. En in mijn vak is het heel belangrijk dat je die citatiescores, zoals ze dan heten, in de gaten houdt. Want die mogen niet te laag worden, die moeten juist hoog zijn. Dus we moeten heel hard werken, eigenlijk om maar gezien te worden door andere mensen. En daar worden we ook op beoordeeld en aan afgemeet. Dus ook ik moet er heel erg voor uitkijken dat ik mijn besef van eigen waarde niet laat afhangen van wat andere mensen over mij vinden. En dat geldt denk ik dus op een bepaalde manier voor ons allemaal. Dat je je daar niet door moet laten bepalen. Dus vraag het je gewoon af, waarom doe ik die klus in de avonturen er ook nog bij? Is het echt omdat ik het zelf graag wil? Of is het omdat ik heel graag de indruk wil werken dat ik een heel hardwerkend mens ben? Waarom zeg ik nou nee tegen de kerkenraad als ze mij vragen om een deel van mijn tijd in het Koninkrijk van God te besteden? Is het nou echt omdat mijn eigen werk belangrijker is? Wat zijn de afwegingen die ik dan maak? Waarom wil ik altijd maar bezig zijn met dingen die mijn status verhogen? Is dat toch omdat mijn gevoel voor eigenwaarde daarvan afhangt? Van wat anderen van mij vinden? Weet je wat het probleem daarmee is? Dat is dat je dan nooit klaar bent. Je bent dan nooit klaar. Want dat ego van ons, dat dus afhankelijk is van anderen, dat heeft telkens weer nieuwe brandstof nodig. Want je wilt niet iemand zijn van 13 in een dozijn. Je wilt opvallen, uitblinken. En daar ben je dus altijd druk mee. Je ego zegt nooit, het is nu wel genoeg. Altijd ben je bang dat je weer onder de maat blijft. Dat je niet meer helemaal mee kunt komen. Er kan zomaar een deuk komen in je ego. Ga je minder waardig voelen. Ik wil even iets citeren. Dat had ik op een ander briefje staan. Uit een interview dat Madonna ooit gaf. En Madonna, dat hoef ik natuurlijk niet uit te leggen, maar het staat op Wikipedia, heet zij de succesvolste vrouwelijke artiest aller tijden. Nou, als je nou iemand hebt die uitblinkt, die bijzonder is en zo, dan is zij het wel. En ik vond dat bij Tim Keller, dat citaat uit dat interview met haar. Zij zegt dan, angst voor middelmaat vormt de drive in mijn leven. Daar word ik voortdurend door voortgedreven. Zo houd ik het een tijdje vol en merk ik dat ik speciaal ben. Maar dan krijg ik weer het gevoel dat ik nog steeds tot de middelmaat behoor. En er niet toe doe, behalve als ik weer iets nieuws doe. Want zelfs nu ik iemand ben, de top van haar roem, moet ik nog steeds bewijzen dat ik iemand ben. Mijn worsteling blijft maar doorgaan. En houdt denk ik nooit op. Einde citaat. Dan heb je dus iemand die de wereldtop bereikt heeft in haar vakgebied, zeg maar. Hij is nog steeds bezig met zichzelf te moeten bewijzen in de ogen van anderen. Ze geeft het heel eerlijk toe. Ergens heel zielig natuurlijk. En ook wel heel typerend, denk ik. Zo wereldberoemd en nog steeds afhankelijk van het oordeel van anderen. Daarom denk ik wat Paulus hier zegt is zo bevrijdend. Want Paulus zegt dus, mijn ego werkt niet meer op die manier. Mijn identiteit is niet meer verbonden met hoe anderen tegen me aankijken. En met wat ze van me vinden. Ik hoef me niet meer eindeloos in te spannen om aan al die verwachtingen te voldoen. En dat is toch eigenlijk heerlijk? Dus hoe kom je nou zover? Dat je daar terechtkomt? Nou ja, heel veel mensen gaan natuurlijk voor antwoord 2. Die zeggen, kijk, je moet je inderdaad niks aantrekken van anderen, maar dat doe je het best door heel dicht bij jezelf te blijven. Hoe weet je dat je waard bent? Dan moet je vooral afgaan op je eigen hart. Trek je gewoon niks aan van de maatstaven die andere mensen aanleggen, maar blijf dicht bij jezelf. Dat is ook denk ik een advies wat hulpverleners graag geven. Dus misschien zijn er wel hulpverleners in de kerk vanmorgen. Als iemand zichzelf minder waardig voelt, omdat je maar niet voldoet aan het ideaalbeeld dat andere mensen jou eigenlijk onbewust voorhouden. Je bent helemaal niet zo knap of niet zo slim en zo als anderen. Je hebt niet zoveel vriendjes, je bent niet zo populair. Ja, dan kan het gebeuren dat ze tegen je zeggen, trek je nou maar niks van die anderen aan. Maar bedenk gewoon hoe je zelf graag wil zijn. Als jij het niet erg vindt om dikker of dunner te zijn dan anderen, dan span je je daar toch niet voor in. Dan laat je het toch zoals het is. Dicht bij jezelf blijven. Dat is eigenlijk het motto van onze tijd, zou je wel kunnen zeggen. Zoals jij bent, zo is het prima. Je bent een kanjer, heet dat dan, hè? Bij de kanjertraining al op de basisschool. En ik denk dat dat best goed kan zijn om dat te horen. Dus ik wil daar ook niet te veel of te makkelijk op afdingen. Maar het valt mij dus wel op dat Paulus die kant ook niet opgaat. Hij zegt namelijk dat hij zichzelf ook niet beoordeelt. En voordat de Corinthiërs dan terugzeggen dat het wel eens tijd werd, en dat ze al lang gemerkt hadden dat Paulus niet zo kritisch naar zichzelf keek, voegt hij eraan toe dat hij in zijn geweten wel degelijk schoon is van datgene waar ze hem van beschuldigen. Wat mijzelf betreft, zegt hij, hoe staat dat hier precies? Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust. Dus het is niet zo dat hij iets te verbergen heeft of zo. En dat hij daarom zichzelf niet wil beoordelen. Maar hij zegt, dat betekent nog niet dat ik deug. He, dus dat ik mijzelf, dat ik in mijn eigen ogen niets fout gedaan heb, betekent nog niet dat ik ook werkelijk goed geleefd heb. Dat ik niet gefaald zou hebben. Nou, daarmee gaat Paulus er toch wel in tegen die mantra's van vandaag. He, tegen dat motto van dicht bij jezelf blijven, je niks van anderen aantrekken en zo. En dat vind ik toch eigenlijk ook alweer heel goed dat hij dat doet. He, dat hij daar dus niet in meegaat. Want het wordt wel een doodenge wereld, hoor. Als iedereen volgens dit motto leeft, van dicht bij jezelf blijven. En je niet te veel van anderen aantrekken. Dan worden we allemaal kleine godjes die cirkeltjes om onszelf draaien. Weet u, dicht bij zichzelf blijven. Wie dat bijvoorbeeld ook doet, dat is bijvoorbeeld president Assad van Syrië. Volgens mij blijft die man heel dicht bij zichzelf. Die trekt zich gewoon niks aan van de halve wereld. Die denkt alleen wat hij zelf graag wil. En dat doet hij dan ook. Dat soort mensen krijg je dan. Als dat het enige is wat je nog tegen elkaar kunt zeggen. Blijf vooral dicht bij jezelf en trek je niks van anderen aan. Dan krijg je binnen de kortste keer allemaal kleine dictatortjes, volgens mij. Dus daarom vind ik dus ook heel verrijkend en leerzaam dat Paulus die kant niet opgaat. Dat hij ook niet zegt, ik oordeel zelf al over wat ik waard ben. Hè? Dat bepaal ik zelf wel. Nee, dat zegt hij ook niet. Want Paulus weet, ik kan er wel eens helemaal naast zitten. En iedereen voelt dat denk ik wel aan. Want ja, je kan wel je eigen maatstaven hanteren, maar hoe weet je dat dat de goede maatstaven zijn? Die vraag zal denk ik altijd ergens blijven knagen. Misschien ben je gewoon een hele grote egoïst. En het is niet fijn als je dat aan het einde van je leven moet vaststellen. Volgens mij vindt niemand dat fijn. Als hij aan het eind van zijn leven komt en dan moet zeggen, eigenlijk heb ik mijn hele leven ten diepste gewoon egoïstisch geleefd. Wat is mijn leven dan waard geweest? Als je dat moet vaststellen. Het is wat als je die vraag op een bepaald moment niet meer kunt onderdrukken. Dat je misschien wel te lief, te mild voor jezelf geoordeeld hebt. Het omgekeerde kan natuurlijk ook, als je over jezelf gaat oordelen, dat je veel te streng bent voor jezelf. Ik denk dat misschien best wel veel mensen daar ook last van hebben, jongeren en ouderen. Als je een heel laag zelfbeeld hebt, hè? Altijd maar geneigd bent te denken dat je toch niks kunt en toch niets goed doet en eigenlijk niets van waarde kunt teweegbrengen. Dan ben je nooit tevreden over jezelf. Dus als je over jezelf gaat oordelen, kan naar twee kanten misgaan, om zo te zeggen. Je kan veel te vriendelijk zijn voor jezelf, je kan ook veel te streng zijn voor jezelf. En je kunt je leven lang daar onzeker over blijven. Hoe weet ik wat ik waard ben? Je komt er niet uit. Hè? Dus zoals het ons niet lukt om onze identiteit te verankeren in andere mensen, zo lukt het ons ook niet om die te verankeren in onszelf. Wie dat probeert, zal altijd onzeker blijven. Of je moet zo verblind zijn dat je de vraag al helemaal niet meer stelt of jouw normen wel de goede zijn. Paulus gaat die weg dus ook niet. Hij trapt ook niet in die val, om zo te zeggen. Hij zegt niet, ik heb lak aan andere mensen, ik bepaal gewoon zelf wat goed en kwaad is. Ik stoor maar niemand. Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. Nee, die kant gaat Paulus ook niet op. Gelukkig maar, hij zegt, er is er maar één die bepaalt wat ik waard ben. En dat is de Heer. Hij is het die over mij oordeelt. De Kyrios, zegt de Heer. Ik denk dat hij bedoelt Jezus Christus. Ik denk dat hij dat bedoelt. Mijn identiteit, zegt Paulus, ligt vast in hem. Of zoals hij het ergens anders zegt, mijn leven is met Christus geborgen in God. Daar kan eigenlijk niemand mee aankomen. Mijn waarde, die kan niemand meer ter discussie stellen. Die ligt vast in God, in zijn liefde voor mij. En als God mij de moeite waard vindt, als ik hem toebehoor, dan is dat beslissend. Zijn mening over mij is beslissend. Ja, ik vind dat geweldig, dat hij ons dat hier voorhoudt. Ik denk dat is zo belangrijk, hè, voor ons vandaag nog steeds. Straks zal hij, zegt hij, nou, als je het doorleest, zegt hij, straks zal het duidelijk. Jullie moeten nu eens even stoppen met oordelen over mij. Want straks zal het duidelijk worden, als de Heer komt, hoe hij over mij oordeelt. En niet alleen over mij, maar ook over jullie. Hè, dan zal alles aan het licht komen. Dan zullen al die verborgen motieven die er zijn ook duidelijk worden. Jullie moeten vooral niet te snel oordelen. Moeten wij ook niet doen, natuurlijk. Hè, want wie kent een ander volkomen? Wie weet van de diepste motieven die mensen hebben? Hè, we hebben ons oordeel soms zo snel klaar. We weten vaak de helft niet, hoe vaak het mij niet overkomen is, dat ik achteraf moest zeggen dat ik te snel een oordeel klaar had over een ander. Gewoon te snel was, positief of negatief. Gelukkig niet uitgesproken, meestal. Maar dan toch te snel in mijn hoofd met oordelen. Hè? dat je dat moet herzien. We kunnen ons soms zo makkelijk opwinden over het een of ander. Wat er onder de oppervlakte schuil gaat, dat weet God alleen. Daarom moeten we het oordeel over mensen ook aan hem overlaten. We moeten ons echt in oefenen, ook in de kerk. Want achter keurige façades gaat soms ook heel veel kwaad en schijnheiligheid schuil. En omgekeerd. Nou, daarom ben ik daar niet zo mee bezig, zegt Paulus. Hij is ook niet bezig de Corinthiërs te veroordelen hier, hè? Hij zegt zelfs, dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Hè? Met andere woorden, ook voor jullie is dat mogelijk. Dat jullie positief uiteindelijk tevoorschijn zullen komen. Dat jullie waardevol blijken te zijn in God. Ook jullie zijn daarvan afhankelijk en ik dus ook. En dat is voor Paulus identiteit, voor de waarde die hij heeft, is dat beslissen. Nou, ik denk dat het ook echt zo is. Ik denk dat... ik moest even kijken hoe laat het was, maar ik ben bijna 20 minuten bezig. Ik heb nog een paar minuten, denk ik. Ik denk dat wat Paulus hier zegt voor ons nog altijd essentieel is. Dus dat zou ik ook tegen u willen zeggen vanmorgen, tegen jullie. Veranker je identiteit in Jezus Christus. Dan bouw je op vaste grond en niet op drijfstand. En dus hoe weet je wat je waard bent? Laat dat gewoon door hem bepalen. Laat hij het mogen zeggen. En wat zegt hij dan? Nou ja, dat hoeven we gelukkig nog niet helemaal af te wachten tot het laatste oordeel. Dat doet Paulus, hier zegt hij daarna niet zoveel over, maar er valt natuurlijk best iets van te zeggen. God zegt niet tegen ons, beste mensen, jullie zijn werkelijk prachtig, jullie deugen helemaal. Ik denk dat dat niet waar is. Ik ben ook blij dat dat zo is, dat God dat niet tegen mij zegt. Want als ik zou horen dat God dat tegen mij zei, dan zou ik niet vertrouwen. Dan zou ik zeggen, God, dat kan niet waar zijn. Als u tegen mij zegt, Gijsbert, jij deugt volkomen, hè, dan vertrouw ik dat niet. Dan denk ik, dat is projectie van mijn kant. Dat is wat ik graag wil horen, dus het kan haast waar zijn. Dus ik ben blij dat God dat niet zegt. Ik ben blij dat God tegen mij zegt, Gijsbert, jij bent een zondig mens. Dat zegt hij tegen mij. En dat ben ik ook. En ik denk, ja, dat herken ik. Dus dat God mij niet, hoger aanslaat dan ik eigenlijk ben, maar dat hij de dingen bij de naam noemt in mijn leven, dat hij ook zegt dat ik fout ben, dat ik eigenlijk niet deug van binnen, daar ben ik alleen maar blij mee. Want dan weet ik dat het waar is en dat het een eerlijk oordeel is. Maar gelukkig laat God het daar niet bij. Gelukkig is dat niet het enige wat hij zegt. Hij zegt ook, ik heb mijn zoon gegeven. Hè? Jezus Christus. En die is degene die wel perfect voor mij geleefd heeft. Hè? Die volkomen waardevol in mijn ogen is. En ik wil nou naar jou kijken via hem. Door hem heen. Hè? De waarde die jij hebt, die is bepaald door Jezus Christus. Door de weg die hij is gegaan. Door het werk dat hij heeft gedaan. Ik ben diep in mijn hart geneigd God te haten, mijn naasten te haten. Jezus Christus niet. En in hem mag ik weten dat God positief over mij denkt. Dat zijn oordeel over mij positief is. En dat oordeel geldt ook voor alle mensen die in Jezus zijn. Zoals de Bijbel dat noemt, het Nieuwe Testament, Paulus ook hier. Hè? Dan zegt hij, ik zie jou als iemand die gewoon deugt. Hij is de parel van grote waarde. En vanwege je band met hem ben jij mij ook alles waard, zegt God. Nou, dan is die band met Jezus dus wel heel belangrijk. Maar als die band er is, dan hoef je jezelf dus niet te bewijzen. Niet voor het oog van mensen, door van alles te moeten presteren. Ja, hij is natuurlijk wel open voor kritiek, tenminste dat moet je wel doen, dat hoop ik. Het is ook niet zo dat je kan zeggen, nou dan hoef ik dus naar niemand meer te luisteren. Nee, je staat open voor kritiek, je probeert die te wegen. Maar je raakt er niet meer helemaal van de kaart, hè? Alsof jouw hele eigenwaarde daarvan afhangt. Je hoeft je niet meer te bewijzen voor het oog van mensen. Je hoeft het ook niet meer te doen voor het oog van jezelf. Voor jezelf doe je het ook nooit goed genoeg, toch? Nee, zegt God, Jezus heeft genoeg gedaan. Vertrouw op hem. En wees verder niet te veel met jezelf bezig. Wees liever net als zij met anderen bezig. Of zij wil tot hun recht komen. Hoe weet je wat je waard bent? Ik zou zeggen, dankzij Jezus weet ik dat ik goed genoeg ben. Goed genoeg om straks God onder ogen te komen op die grote dag. Als de boeken opengaan. Goed genoeg om ook vandaag ontspannen te leven. Zonder steeds maar in te zitten over wat ik waard ben. Zoals Madonna er eigenlijk continu mee bezig was. Wees blij als dat niet hoeft. Wees blij dat dat niet hoeft. Dat je bij Jezus mag horen. Want dan hoorden we Paulus zeggen, heb je eigenlijk alles al. Dat is mooi, daarom liet ik ook even de lector beginnen met hoofdstuk 3. Die laatste verse daarvan. Waar Paulus eigenlijk zegt, als gelovige heb je eigenlijk alles al. Je hoeft geen miljonair mee te worden. Afgezien van de vraag of je dat zou moeten willen. Maar dat hoeft ook niet, want je bent het al lang. Hè? Je hoort bij hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. En je hoort bij zijn almachtige vader. Wat wil je dan eigenlijk nog meer? Wat heb je dan nog meer nodig om je waardevol te voelen? Niets toch? Nou, als je zo in het leven staat, kan je volgens mij heel veel aan. Kan je heel veel voor andere mensen betekenen. Hoef je jezelf niet meer zo nodig te bewijzen. Je eigen waarde hangt niet meer van mensen of van jezelf af. Want God vindt jou in Christus de moeite waard. En uit zijn hand kun je nooit meer vallen. Amen. Even kijken wat wij nu gaan doen. Jullie gaan weer wat, wij gaan weer wat met jullie zingen, denk ik. Hè?
In principe gaan wij nu luisteren spelen. Op de 585. Maar als je mee willen zingen, is het uiteraard. Zo. Thank you.
Dank, prachtig lied om de dingen even op ons in te laten werken en neer te laten dalen. Het volgende lied dat we zingen, dat wordt begeleid door het orgel. We zijn natuurlijk ook blij met de organist die ons begeleidt bij de orgelliederen. Dat is lied 939, vers 1 en 3 uit het nieuwe liedboek.
Dan nu het moment van de mededelingen en de voorbeden. Allereerst de bloemen. De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet en bemoediging van de gemeente naar de heer Frank Gauthier. Hij kan al een poosje niet naar de kerk komen. Ik was even benieuwd of iemand de bloemen bij hem zou kunnen brengen. Super. De mededelingen. Aanstaande zaterdag is het zover de grote voorjaarsschoonmaak van onze kerk. Ik zie hem al lachen. Je bent ook van harte uitgenodigd. Alle hulp is welkom. We hebben echt nog wat hulp nodig. Dus als je een uurtje hebt of iets langer, van harte welkom. Vanaf 10 uur, je kunt je achter in de kerk bij de poster inschrijven of even bij mij melden. En ook als je weet dat er ergens in een kast spullen liggen die van jou zijn of van een evenement. We gaan flink schoonmaken en opruimen. Dus als je ergens van weet, kom ook zeker helpen. Maar geef het anders ook eventjes aan mij aan. Want het zou zonde zijn als we dingen gaan opruimen die nog wel nut hebben. En tot slot, na afloop van de dienst, gaan we de gordijnen ook afhalen. Want die worden komende week ook gestoomd. Of in ieder geval naar de stoomrij gebracht. Dat kan ik niet in mijn eentje doen. Dus ik was even benieuwd of ik 3 of 4 mensen erbij zou kunnen krijgen die me zouden kunnen helpen daarmee. Je kan je zo even bij de consistorie bij mij melden, want dan gaan we meteen aan de slag. In ieder geval alvast hartelijk dank voor alle hulp die we ook tot nu toe hebben gekregen hier voor deze grote schoonmaak. En hopelijk zien we grote getalen aanstaande zaterdag. De voorbeden. Graag willen we in onze voorbeden meenemen mevrouw Wil Hotting. Haar vader is gisterochtend overleden op 97-jarige leeftijd. We willen haar en haar familie veel kracht en sterkte toewensen in de komende tijd. We willen ook in onze gebeden mevrouw Klaaske den Hollander meenemen. Zij wordt aanstaande dinsdag aan haar linkerheup geopereerd. Het wordt nogal een ingreep, want ze zal ongeveer 10 dagen in het ziekenhuis liggen daarvoor. En dan is ze nog niet, want dan wordt daarna later ook nog haar rechterheup gedaan. Dus ze heeft nu al heel veel pijn en we hopen en bidden dat ze de kracht zal krijgen om deze periode in te gaan. En laten we haar zeker in onze gebeden meenemen. Na afloop van de dienst bent u van harte ook uitgenodigd bij het gebedsteam hier vooraan. Ze zijn herkenbaar aan hun badges en zij kunnen voor u bidden of met u bidden. U bent van harte daar ook voor uitgenodigd.
Laten we samen danken en bidden. Wij danken u, God, omdat u goed bent. Of wij zelf goed zijn, daar kunnen we eindeloos over tobben en ons ook eindeloos voor inspannen zonder ooit tot rust te komen. Maar u bent in elk geval het hoogste goed en u wilt niets liever dan ons daarin laten delen. Daarvoor hebt u Christus gezonden. Daarvoor is hij gekomen en voor ons overleden. Opdat wij in u zouden kunnen zijn. In het hoogste goed zouden kunnen delen. En zouden mogen weten wat we waard zijn. Wat we waard zijn omdat u ons hebt gemaakt naar u toe. Omdat u ons leven redt door alles heen. Omdat u ons draagt. Omdat u trouw blijft. Omdat u God bent. Daarvoor prijzen we u. En aanbidden wij u. En we bidden u dat wij mogen leven als uw kinderen. Niet telkens zoekend naar hoe we onze eigen waarde kunnen bewijzen. Maar rustend in u. Wetend dat u ons van waarde vindt. En dat we daarom niet meer hoeven in te zitten. Help ons erbij om dit handen en voeten te geven, ook in de praktijk van elke dag. Want we kunnen de dingen soms mooi zeggen, maar in de praktijk valt het ook weer vaak tegen. Geef ons daar uw geest bij. Wij bidden u voor mensen die het moeilijk hebben. Wij denken aan mevrouw Hotting, van wie de vader gisteravond is overleden. Wilt u heel dicht bij haar zijn en bij alle anderen die door dit verlies getroffen zijn. En hen ook dragen in uw trouw. We bidden voor mevrouw Klaaske den Hollander, als zij een moeilijke tijd ingaat van ingrepen. Wilt u geven dat die succesvol zullen zijn? Wilt u haar zegenen? Bidden u voor haar om kracht, om rust, om vertrouwen. Ook om het wegnemen van de pijn die ze heeft. Wees haar in de komende weken en weken zeer nabij. Dat ze mag merken dat ze er niet alleen voor staat. Weer voor de broeder die de bloemen mag ontvangen. Hij kan er niet bij zijn vanmorgen, anders zouden die er vast heel graag geweest zijn. Wees ook hem een God van dichtbij. We bidden voor andere mensen die het moeilijk hebben, die kampen met onzichtbare kwalen misschien wel. Het is de week van de tinnitus die achter ons ligt. We bidden voor alle mensen die te maken hebben met oorsuizen. Hele ernstige stoorzender in het leven. Talloze mensen hebben daar last van. We bidden u dat u ook in dat stille leed nabij bent en mensen draagt en vasthoudt. We bidden voor de wereld waarin we leven, waarin zoveel moeilijke dingen spelen die ons verdrietig maken. Geef dat we de wereld niet loslaten. Wij dragen haar juist aan u op, want het is uw wereld met alles wat erin gebeurt. En soms ook ondanks alles wat erin gebeurt. Houd haar vast en leid haar naar uw toekomst. Wees met alle die vervolgd worden, verdrukt, gemarteld, gepijnigd. Te kampen met geweld, dichtbij of ver weg, soms ook heel dichtbij. O God, laat ons niet uit uw hand vallen. Maar laat uw koninkrijk komen. En laat uw vrede aanbreken. Houd ons hart daarvoor bereid. Want uw belofte is gegeven. En nothing can be compared to that promise, hebben we gezongen. Die belofte van u staat als een huis. Geef ons daar houvast aan. Voor onszelf, voor anderen om ons heen, voor heel uw gemeente. In een moment van stil gebed leggen wij de dingen voor u neer die we niet voor elkaar kunnen verwoorden, om die bij u te brengen. En we willen afsluiten met het bidden van het gebed dat Jezus ons geleerd heeft toen hij zei: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan vindt nu de inzameling van de gaven plaats en daarna zingen we ons slotlied, Vrede wens ik je toe. Ik heb begrepen dat dat zowel door de band als door de organist begeleid wordt. Klopt dat? Nee? Wel. Ja. Eerste collecte.
Thank you.
Dank voor jullie bijdrage. Daarmee maakten jullie de dienst echt tot een feest. Dank ook voor het... Dank ook voor het verstilde lied waarmee jullie afsloten om met ons deze dienst ook weer uit te gaan. Ik herinner nog even aan de gelegenheid om dus nog wat na te blijven bij koffie en iets lekkers wat jullie gemaakt hebben. Daar is iedereen voor uitgenodigd. Voordat we dat doen, mag ik u en jullie eerst de zegen van God ook meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de nabije gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.